Vanmiddag wil ik u graag meenemen naar 1 Johannes 3. En wel ter aansluiting van wat wij 14 dagen geleden aan deze plaats besproken hebben. Toen hebben we gesproken namelijk over de wedergeboorte. Wedergeboorte zoals die aangekondigd werd in ieder geval in de eerste hoofdstukken van het Johannes-evangelie. En verder wedergeboorte zoals die ook genoemd werd op andere schriftplaatsen met enigszins andere uitdrukkingen. Weet u wel, andere voorzetsels ervoor enzovoorts. Daar ga ik nog niet meer op in, maar ik wil u laten zien dat ook als het woord wedergeboorte zelf niet genoemd wordt, dan nog is er sprake van wedergeboorte, omdat uitdrukkingen gebruikt worden die dezelfde betekenis hebben. Dat is met name dan zo in deze Johannesbrieven. 1 Johannes dus. En ik lees dan maar ter inleiding 1 Johannes 3 vanaf vers 4. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet liefheeft. Tot zover. En dat is dan een schriftgedeelte wat toch wat problemen oproept. Zeker wanneer wij het met onze moderne wijze van denken benaderen en lezen. En toch hoeft het helemaal niet, wanneer we tenminste de manier van redeneren van Johannes tot op heden gevolgd hebben. Dat is natuurlijk wat moeilijk, want we hebben er niet al te veel tijd aan besteed. Maar ik heb u denk ik wel eens vaker gezegd, als je probeert de gedachten van Johannes te volgen, dan moet je erop verdacht zijn dat de man niet een gedachte, een redenering opbouwt, een logische redenering opbouwt, zoals de apostel Paulus dat doet. Maar in tegendeel, Johannes bespreekt een bepaald onderwerp en loopt daar omheen en beschouwt het van alle kanten, van links, van rechts en van noord en van zuid, of hoe het maar heten mag, en eventueel zelfs van boven en van beneden. En hij herhaalt dezelfde waarheden steeds opnieuw, maar dan uiteraard met gebruikmaking van andere uitdrukkingen en andere zienswijzen. Dat is wat we bij Johannes vinden, vandaar dan ook dat sinds Johannes 1, dat wil zeggen sinds het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, zijn thema niet gewijzigd is. Dat thema is altijd dat een mens een kind van God wordt. Oftewel, dat de mens die van nature een zondaar is en deel uitmaakt van een oude, gevallen wereld, een zondige wereld ook, dat zo'n mens verlost kan worden en dan deel uit gaat maken van een andere wereld, omdat hij ook ander leven heeft ontvangen, namelijk het leven van de opgewekte Christus. Dat is wat in Johannes 1 al naar voren gebracht wordt. We hebben dat de vorige keer hier ook besproken. Want daar staat inderdaad dat de wereld hem niet gekend heeft en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat zijn dan degenen die in zijn naam geloven. En dat zijn dan dus degenen die niet uit den bloede, nog uit de wil des vleesjes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Oftewel, die wedergeboren zijn. En het heet hier alleen uit God geboren, maar dat is wedergeboorte uiteraard. Want de natuurlijke mens wordt geboren uit Adam. En de wedergeboren mens is uit God. Of nog anders, de natuurlijke mens is uit de duivel. Met iets andere betekenis natuurlijk, maar is uit de duivel. Omdat hij door die duivel kennelijk is onderwezen en een soort navolger van de duivel geworden is. De natuurlijke mens gooit immers de dingen door elkaar. Die maakt van kosmos een chaos. Hij is dan een diabolos. Iemand die namelijk de dingen doorheen werpt, door elkaar werpt, als een duivel. En dat is ook wat in de Johannesbrieven en ook hier in 1 Johannes 3 overigens gezegd wordt. Want die de zonde doet is uit de duivel. Misschien niet uit de duivel geboren, maar wel degelijk uit de duivel is hij, omdat hij de dingen die de duivel doet inderdaad navolgt. Maar de gelovige mens is op grond van geloof en door geloof uit God geboren. Het is die uitdrukking die later in Johannes 3, het evangelie van Johannes, dus hoofdstuk 3, vervangen wordt door de uitdrukking van boven geboren worden, maar het is uiteraard uit God. En het is diezelfde uitdrukking uit God geboren worden die in de Johannesbrieven wordt aangehaald. Ik heb het voor u geteld, ik ben 7 keer in deze eerste Johannesbrief tegengekomen, de uitdrukking uit God geboren. 7 maal, uit God geboren. En dat wil zeggen, uiteraard wedergeboren. Het thema is daarmee dus nog steeds niet gewijzigd. En dat komt omdat dat specifieke thema is van Johannes. Dat is het thema wat hij van alle kanten beschrijft. Daarbij is het opmerkelijk op welke manier hij dat doet. Hij spreekt namelijk over 2 dingen gelijktijdig. Dat wil zeggen, hij zegt iets over het een en dan iets over het ander. Dan weer over het een en dan weer over het ander en zo heen en weer. Bij Paulus kom je dat ook wel eens tegen, bijvoorbeeld in Romeinen 5. Daar heeft hij het over, aan de ene kant Adam, dan weer Christus. En dan weer Adam, zo Christus. En zo niet Adam, zo wel Christus. En zo wel Adam, zo niet Christus. Maar dat gaat ook 7 keer trouwens, tegenover elkaar. Want Paulus die kan het op alle manieren eigenlijk. Maar Johannes doet het eigenlijk uitsluitend op die manier. Vergelijkt de dingen, en dat is wat hier ook gebeurt. Wat we dan vinden, laat ik dat raad maar gewoon van het schriftgedeelte oppakken, dan herkent u dat later ook gewoon zelf als u het leest, hopelijk. Er staat in vers 4, en ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, waarmee meteen weer gezegd is of geïllustreerd wordt wat ik altijd van Johannes zeg. Johannes herhaalt zichzelf en wel in synoniemen. Hij vult steeds andere woorden in, dus als je Johannes goed leest, heb je meteen een heel woordenboek van de Bijbel. Wat is zonde? Dat is ongerechtigheid. En andersom, ongerechtigheid is zonde. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want die begrippen zijn eigenlijk gelijk. Er staat er dan ook nog een keer achter, ten overvloede. Want de zonde is de ongerechtigheid. Dus zodra iemand gaat zeggen, er is verschil tussen zonde en ongerechtigheid, dan staat dit vers er tegenover, waar tot 2 keer toe staat dat het niet zo is, dat het hetzelfde is. Alleen de woorden hebben een verschillende etymologie, verschillende oorsprong en daarmee verschillende achtergrond. Ongerechtigheid wil zeggen dat men wat recht is, krom maakt. Terwijl zonde, in ieder geval via het Griekse woord wat ervoor gebruikt wordt, hier de betekenis heeft van dat men, ik wil even een nette uitdrukking bedenken, dat men de plank mislaat. Dat wil zeggen, men mist het doel. Men had daar moeten zijn, men komt daar terecht. Meestal wat verder naar links. Ze zijn genadig. Ja, voor u rechts, maar voor mij links dan. Hè? Het wijkt af. In de praktijk is dat links. Men had recht moeten gaan, maar men gaat link. Dus dat is per definitie dan links. Hè? Onthoudt u dat maar. Hè? Daarmee is meteen gezegd wat het betekent. Zonde. Een eenvoudige verklaring zegt, zondigen is doelmissen. Dat kom je ook vaak tegen, dat wordt ook vaak gezegd. En dat betekent het woord van oorsprong ook eigenlijk. Maar als je doel mist, komt dat omdat je niet recht, maar link. Verkeerd dus, geschoten of geworpen hebt, dan is dat wat recht zou moeten zijn, krom geworden. En als alles wat recht had moeten zijn, krom is geworden, dan heb je alles flink door elkaar gegooid, vandaar dat je dan vanzelf terechtkomt bij de duivel hier in vers 8 van dit hoofdstuk, een paar versen verder dus. Dat is het verband van die dingen, hè? Zonde is doel, mensen, zonde is dus krom gaan, dus niet recht, en dan ga je dus onrecht. En als alles maar onrecht gaat, dan gaat alles vanzelf door elkaar. En iemand die zondig is dus uit de duivel, want die is de diabolos. Degene die alles door elkaar gooit. Weet u wel, dia is door en bolos komt van een bal. Ballen dus, door elkaar gooien. Gemakkelijk genoeg. Nou, dus, en ieder die de zonde doet, ik lees het weer, vers 4, die doet ook de ongerechtigheid, want zonde is ongerechtigheid. En gij weet dat hij, Christus dus, geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En dat kon hij, omdat in hemzelf geen zonde is, staat erachter. In hem is geen zonde, of en geen zonde is in hem. Ofwel, namelijk geen zonde is in hem. Iemand die zelf zondig is, kan geen zonden wegnemen. Maar iemand die zelf geen zonde heeft, kan zonden wegnemen. Iemand die de handen vrij heeft, kan voor een ander wat dragen, is ongeveer de eenvoudige gedachte. Zo leg je dus uit op de zondagsschool. Goed. En waarom staat het daar? Wel, dat staat er omdat in vers 3 staat: en ieder die deze hoop op hem heeft, en ieder die deze verwachting van Christus heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Of die maakt zichzelf zonder zonde gelijk hij zonder zonde is, want het komt op hetzelfde neer. Waarna wij zeggen, hoezo kan een mens dan zichzelf reinigen, zijn eigen zonde wegdoen? Nee, wat een mens moet doen, is zijn hoop, zijn verwachting betekent dat stellen op Christus, want die is degene die zonde wegneemt. Dus als ik zeg, reinig u van uw zonde, dan bedoel ik daarmee uiteraard, stel uw hoop op Christus. Want een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Let wel, er staat niet wat velen denken. Er staat niet, ieder die deze hoop op hem wil hebben, zou zichzelf eerst moeten reinigen. Zodat als je komt tot die mensen en zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? Zeggen ze, nou, als je tot de hemel gaat, moet je eerst dit niet meer doen en dat niet meer doen. Er moet van alles weggedaan worden. En dan is het misschien mogelijk, want het is nog niet zeker, maar het is misschien mogelijk dat de Heer genadig zal zijn enzovoorts. Dat staat er niet. Er staat niet alleen wat moet. Er staat, als men dit doet, dan doet men dat. Niet als gevolg daarvan, niet voortvloeiend uit, maar omdat het hetzelfde is. Men reinigt zich wanneer men zijn hoop op hem stelt. En zeker als ik nou erbij zeg, denk erom, dit staat in Johannes, of Johannes schrijft dit, dan zou je moeten zeggen, oh ja, natuurlijk. Want Johannes drukt zich uit in synoniemen. Johannes is die man die zich steeds herhaalt. Ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich, want dat is hetzelfde. Enzovoorts. En precies hetzelfde staat eigenlijk in vers 6. En ieder die in hem blijft, oftewel zijn hoop op hem heeft, vers 6. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Nou wordt het natuurlijk moeilijk. Zeker voor mensen die geneigd zijn te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hoezo iemand niet zondigen? Mensen zondigen toch allemaal? Nou, in de eerste plaats zijn er mensen die beweren dat ze niet meer zondigen. Die zijn er. Die gebruiken deze teksten ook. Die zeggen, het staat hier, dus het kan wel. Een mens kan zonder zonde zijn. Kan zichzelf reinigen. Zodanig dat hij geen zonde meer doet. Dat is tamelijk noords, die gedachte. Ja.
1 Peter 4.
Is dat zo? Wat staat daar?
Zo want, waag u in dezelfde gedachten. Dat wanneer wij lijden in het vlees, onttrokken zijn aan de zonde.
Oh ja, of precies, onttrokken aan de zonde. Dat is ook de gedachte dan dat men niet meer zondigt. Nou, dat betekent het in ieder geval niet. En bovendien, hiermee komen we meteen aan het begin van de middag bij het belangrijkste punt, en dat moet je maar meteen aan het begin noemen. Bij Johannes zit er niks anders op dan van het begin af aan te zeggen waar het over gaat. Dat doet Johannes ook. Die zegt het ook meteen in Johannes 1 waar het over gaat. Namelijk over de dood van de oude schepping en het tot stand komen van een nieuwe schepping in de opstanding van Christus. Men moet uit God geboren zijn. Nou zeg ik het ook waar het meteen over gaat. Waar het over gaat is namelijk dat tegenover elkaar gesteld wordt in dit schriftgedeelte, maar in de hele brief, dat wat uit God geboren is en wat niet zondigt, en dat wat niet uit God geboren is, dat is uit de duivel, dat is dus uit Adam ook, en dat zondigt wel. Dus het is of het een of het ander, zeg nu, het is of het een of het ander, want het wordt tegenover elkaar gesteld. Maar, zowel het een als het ander is aanduiding van de gelovige mens. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dus er wordt over twee dingen gesproken. Het een is niet uit God geboren, voor mij links, ik kan het niet nalaten om dat met de linkerhand te zitten zo in, hè, aan te duiden. Dat is voor u rechts, maar dat kan ik ook niet helpen. Hè. Maar het een is niet uit God geboren, en het ander is wel uit God geboren. En je kunt die dingen van elkaar onderscheiden. Want als het zondigt, is het niet uit God geboren. Dat is makkelijk, weet je dat? Zondigt iemand, is hij niet uit God geboren. Nee, ik ben nog niet klaar. En zondigt iemand niet, en heeft hij de broeders lief, want zo gaat het verhaal verder, dan is hij wel uit God geboren. Nou, eens even kijken. Aan mijn linkerhand zitten de meeste mensen en de rechts. Nou goed, daar gaat het dus niet over. Waar gaat het dan wel over? Wel, het punt is dat elke gelovige beschreven kan worden als een mens uit deze oude wereld. Hij is uit de aarde, aards, heeft een zondige natuur. Ook de gelovige, uiteraard. Die verandert niet hoor. Hij heeft een zondige natuur. Hij zondigt dus ook. En als hij zegt dat het niet zo is, is hij een leugenaar, dus is hij het dan weer wel. In elk geval. Of was het maar omdat hij het zegt? Waar staat dat? Wel in ditzelfde, in Johannes, hoofdstuk 1. Want daar staat, vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dus die sturen we naar het noorden. Hè, broeder? Goed, indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Namelijk, of en, maar dat is hetzelfde. Namelijk, de waarheid is in ons niet. De waarheid is dat wij wel zonde hebben. Dat betekent dat de zondige natuur nog steeds in ons is. En dat betekent ook dat wij zondigen. Want dat blijkt uit het volgende vers waar staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig onze zonden te vergeven. Ik ga nog niet op de directe betekenis van het vers in, maar ik ga er alleen op in dat het in ieder geval vaststelt dat de gelovige een zondaar is en ook blijft. En als hij zegt dat het anders is, is hij nog een leugenaar ook. Dat is wat er staat. Daartegenover staat in, laat ik 1 Johannes 5 maar even meteen nemen. Daartegenover staat in Johannes 5 vers 18, voor het gemak neem ik dat, hè. Daar staat, wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt. Heb je dat? Dan moet u die eens leggen naast 1 Johannes 1 vers 8. Zo, ik heb ze nu naast elkaar liggen. 1 Johannes 1 vers 8 zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, dan lieg je tegen jezelf dus, en de waarheid is in ons niet. En hoofdstuk 5 vers 18 zegt, wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt. Nou zijn er twee conclusies. Of er is nog nooit iemand uit God geboren, maar dat kan niet, want er is in strijd met zoveel andere schriftplaatsen. Of die twee dingen, waarvan de een wel uit God geboren is en de ander niet, zijn beide aanduidingen van dezelfde mens. De gelovige namelijk. Net wel, de gelovige mens. Ik heb het gewoon over u, of mij, of ik. Nee, over mij, goed. Ik heb het over u, of mij. Namelijk een mens, een zondaar van geboorte, maar tot geloof gekomen. Daarom door God wedergeboren. Maar wedergeboorte wil niet zeggen dat de oude mens veranderd is. In de zin van, hij is gemodificeerd. Dat is een beetje verbeterd. Er is een nieuwe release van of zoiets, hè? Nieuwe uitgave. Nee, wedergeboorte wil zeggen dat men in plaats van het oude, of eventueel als u dat liever hebt naast het oude, maar het is in principe dat men in plaats van het oude nieuw leven ontvangt. Dat nieuwe leven is uit God geboren, het oude niet. Het eind van het verhaal is dat het oude niet meer bestaat. En alleen nog maar het nieuwe, want dat is het Gods doel. Maar dat doel, als zodanig, is nog niet bereikt. Als het wel bereikt is, zaten we hier nou niet. Wij zijn hier namelijk nog in het lichaam, en het lichaam is die oude mens. Dat blijkt ook wel, want bij hoge uitzonderingen heb ik mijn ephod, of weet zo'n ding, mijn Colbert-jasje, ja goed, heb ik uitgedaan, omdat ik zo verschrikkelijk sta te transpireren anders. Zweten heet dat toch echt gewoon netjes in de Statenvertaling. En dat doet een mens vanwege de zonde, staat dat. Dus dat is niet zo best, denk ik dan maar. He, want in het zweet zijns aanschijns zou hij brood eten enzovoort, als gevolg van de zonde, staat. Dat is maar een klein voorbeeld. Maar dat betekent gewoon, dat is die oude mens. En die heeft het jasje uitgedaan. De nieuwe mens kan gelukkig zijn jasje niet uitdoen. Dat troost u me dan maar mee. Maar het zijn twee verschillende dingen. Het een blijft voortbestaan. En het andere komt ervoor in de plaats. Je moet goed opletten, het einde van het verhaal is gewoon, dan zeggen we het heel fundamenteel, zoals het ook in de Bijbel staat. Het oude moet weggenomen worden, het nieuwe moet de plaats van het oude innemen en het nieuwe is beter dan het oude en zo is het dan. Uiteindelijk komt dat ook tot stand, maar het is pas bij de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hopen zalig geworden en we zien met rijkhalsend verlangen uit, dat is Romeinen 8, naar het openbaar worden van de Zonen Gods, want dat zijn wij, dus daar hebben we dan deel aan. Maar dat is pas in de toekomst. Pas dan en niet eerder. Houd alsjeblieft goed in de gaten. Want nou zetten we het vergrootglas erop. En wat zien wij dan? Dat dat proces van de vervanging van de oude mens, zodat er een nieuwe mens voor in de plaats staat, dat proces van wedergeboorte, weliswaar juridisch de jure, want er zijn ook plechtige termen voor, juridische termen voor, dat het proces juridisch, dat wil zeggen volgens de wet en volgens het recht, al heeft plaats gehad, omdat het zwart op wit geregeld is, dat wil zeggen, die naam van Abklein Hanover gaat eruit en er komt een nieuwe naam voor in de plaats. Nee, het is gewoon Christus wat er voor in de plaats komt. Want ik ben gestorven en ik leef, maar niet meer ik, links weet je wel, niet meer ik, daarom sta ik hier zo te wiegen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu in het vlees leef, dat kan wel zijn, maar het is Christus die in dat vlees leeft, zo. En als ik zondig, als ik zondig, dan is dat niet ik. Ja, sorry, de mensen die slechts bandjes luisteren missen de boel. Of juist niet. Maar als ik zondig, dan is dat niet meer ik. Maar de zonde in mij. Dat is ook ik, maar dat is een andere ik. Dat is een ander ego. Een ander ik is dat. Die twee bestaan namelijk nog naast elkaar. En het beroerde is, de linker, ja de linkse, hè? De linker die is zichtbaar en de rechtse niet. Zodat de mens en ook de gelovigen geneigd zijn elkaar te beoordelen dat wat zichtbaar is, uiteraard. Maar wat zien zij? Slechts de oude mens. Dus je krijgt er hopeloze problemen van. Zolang als die mens leeft, is het hopeloos. Want pas daarna, ik heb trouwens iemand horen zeggen, ik ben lid van een vereniging, daar mag je alleen lid van worden als je hopeloos bent en opgegeven. Als er geen hoop meer is. Dat was het antwoord op de snoeverij van iemand die zei, ik ben lid van de zus en zo en er mag alleen maar lid van worden als je, moet je voor gevraagd worden en zo, weet je, dat soort toestanden, hè. Nou ja, goed. Ik zal me niet zeggen waar het van was. Maar in ieder geval was iemand die erover opschept en onze broeder, het was Obi Vossema, geloof ik, die zei als antwoord van, nou, je moest weten waar ik lid van ben. Dan mag je alleen lid van worden als je helemaal geen hoop meer is, als je reddeloos verloren bent, als je onverbeterlijk bent, enzovoorts. En zo is het. Daar zijn wij lid van geworden. En dat is ook wat aan de buitenkant aan ons te zien valt. Dus als we elkaar zien, aan de buitenkant, dan moeten we toch voorbereid zijn dat het niet zo fraai is wat wij zien. Maar het is de mens die aanziet die wat voor ogen is. God ziet dat gelukkig niet aan. God rekent met wat hij via zijn recht en via zijn wet tot stand heeft kunnen brengen en heeft willen brengen. En wat hij tot stand gebracht heeft, is dat hoewel ik en u hier nog in het vlees leef, in de menselijke gedaante, in het stoffelijk en aards lichaam, toch de naam daarvan al is doorgestreept in het bevolkingsregister, dat kan. Ja, dat kan toch, reddeloos verloren, helemaal zoek, weg, streep erdoor. Hij is er nog wel, maar de naam, de inschrijving in het bevolkingsregister niet meer, daar ben je al je rechten ook kwijt hoor, al je plichten trouwens ook, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Nee, dat is ook de bedoeling. Waarna er een andere naam wordt ingevuld in plaats daarvan in een ander boek. Want als je het ene boek uitboekt, dan moet je het andere boek inboeken, boekhouder. Dan gaat de een ga je credit en de ander debet. Zo zit het gewoon, hè? Boekhouder, ja. Of zo, accountant dan, vooruit. En het punt is dat dat andere boek is het boek des levens. Daar staat die naam in. Ik weet niet welke naam er precies staat, maar waarschijnlijk meerdere. En een van die namen is Christus. Ik bedoel zo, In het, op de regel waar mijn naam staat, staat ook de naam van Christus. De regel waar uw naam staat, staat ook de naam van Christus. Want in hem leven wij. Zijn leven hebben wij ontvangen. Maar beide bestaan nog. Maar slechts één van beide wordt gerekend. En ik ben er stellig van overtuigd dat God er precies zo zwart-wit rekent als dat ik het nu zeg. Dat kan niet anders, want hij houdt zich in ieder geval aan zijn recht. We zeggen, je moet je aan de wet houden, dan zeg ik, ja, dat is het recht in het algemeen. God houdt zich eraan en wat dat betreft hebben we geen zorg. God heeft naar het recht onze naam uitgeboekt uit deze oude schepping en onze naam opgeschreven in het Jeruzalem dat boven is, het hemels Jeruzalem, want dat staat in Hebreeën 12. Daar hebben we burgerschap ontvangen. God rekent daarmee. En Johannes ook. Johannes rekent ook daarmee, om zo te zeggen. En hij heeft het over twee verschillende dingen. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf, want wij zijn nog steeds zondaar en wij zondigen ook. Wij zijn het niet alleen, wij praktiseren het ook. Nee, goed. De een meer dan de ander, maar daar gaat het niet over. Dat geef ik direct toe, hoor. De een meer dan de ander, vast wel. Maar het speelt geen enkele rol. Want het gaat erom dat wij zondaars zijn, dus hebben we elkaar niks te verwijten. We zondigen ook, we hebben elkaar dus ook niks te verwijten. En God rekent de zonde en de zonden ook niet meer toe, omdat wij gelovigen zijn en wedergeboren zijn. Dus valt er helemaal niks meer mee te rekenen. Dat is zo. En of je dat nou een gevaarlijke leer vindt of niet, dat heeft er niks mee te maken. U wordt niet naar uw mening gevraagd, mij ook niet, gelukkig. Wij horen te vragen naar Gods mening en Gods mening is deze. Nou, en dus indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Want wij is dan dus, concludeer daaruit, de oude mens. Inderdaad, die heeft zonde. Maar God neemt die zonde weg, staat in het voorgaande vers en ook in het volgende, namelijk in vers 7 en in vers 9 van 1 Johannes. Maar daarover hebben we het een andere keer. Maar daar tegenover staat, 5 vers 18 dus weer, wij weten dat een ieder die uit God geboren is, dat die niet zondigt. Maar degene die uit God geboren is, die staat niet ingeschreven in het boek van deze oude wereld. Nee, die heeft daarin gestaan, maar die staat er niet meer in. Die naam is eruit. Doorgestreept of wat u maar wil. Waarschijnlijk doorgestreept, als ik erover nadenk, zodat je nog kunt zien dat hij er wel gestaan heeft. Maar hij is uitgeboekt. Of voor mij een paar tegengeboekt, maar in ieder geval hij is eruit. En het punt is dat dat wat uit God geboren is, staat uiteraard in Gods boek, het boek des levens opgeschreven. Of nog anders, wanneer men van boven geboren is, staat men boven opgeschreven. En van boven geboren, dat is Johannes 3. En boven opgeschreven, dat is dus Hebreeën 12. Opgeschreven, ingeschreven in het hemels Jeruzalem. En die twee dingen staan naast elkaar. Met andere woorden, heel eenvoudig, de gelovige heeft nou eenmaal twee totaal verschillende naturen. Ha, roept de psycholoog, hij is schizofreen. Inderdaad, dat zal dus wel. Twee naturen. Zo bijzonder is het trouwens helemaal niet. Mag ik er beter niet op ingaan, het werkt maar verwarrend. Maar zo bijzonder is het helemaal niet. Want wij lazen boeken vroeger, voor onze kleinen. Van W.G. van der Hulst. Zoals een foto van die man willen zien. Nou goed, mooie christelijke kinderboeken. En als u die gelezen hebt, dan heb u gelezen over dat er een stemmetje is dat zegt. Hè, een stemmetje, toch? Je moet dat weer, hè? Fluistert. Hè? Het ene stemmetje fluistert. Je moet dit. En of komt er een ander stemmetje die fluistert. Doe dat. En dus om de beurt beginnen ze steeds harder te schreeuwen enzovoorts. En dan voel je net die ezel. Maar dat is ook een beeld van een gelovige trouwens. Dan voel je net die ezel. Die tussen die twee balen hooi lag, weet je wel. En die zo'n honger had. En die niet wist van welke hoop hij moest eten. Want als hij van de linkse hoop zou eten, begint rechts een stemmetje te schreeuwen. Hè? Die zegt ja natuurlijk, dat is bij een ezel altijd. Hè? Zegt altijd ja, hè? Dat weet je. Hè? Toch? Maar als de ezel denkt, zal ik dan toch die ander nemen? Dus best ook ja. Dus, of allebei nee, dat maakt me nou niks uit. Maar het punt is, daar zit je dan tussenin. Nou, dat nee En dat ja tegenover elkaar, die beide argumentaties, hè, die, dat ja tegenover nee, die twee stemmetjes om op zonderschoolniveau te blijven, dat spreekt inderdaad over die twee naturen. Dat is dus mogelijk. Je kunt ook zeggen, het is de werking van de zonde en van de gerechtigheid tegenover elkaar. Je kunt ook zeggen, het is de stem van Satan en het is de stem van God. Dat kan, zo kun je het ook zeggen. Je kunt ook zeggen, het is de oude natuur tegenover de nieuwe natuur. Ik kan me niet schrijven. Ik wil het niet nauwkeuriger zeggen. Want dan krijg je weer die moeilijkheden van onder welke bedeling heb je, gaat het over enzovoort. Dus daar ga ik helemaal niet op in. Het principe blijft namelijk altijd waar dat die twee dingen tegenover elkaar staan. En dat drukt zich hierin uit dat de gelovige inderdaad twee naturen heeft, waarvan de zichtbare oude natuur, op grond waarvan hij werd ingeschreven in de burgerlijke stand, voor mijn part hier in, hoe heet het hier, Onderbroek, hè? Dat is de ene. En de andere natuur is die natuur die je niet ziet, maar die uit God geboren is en die boven staat opgeschreven. Die burgerlijke stand waarmee je hier staat ingeschreven, die heeft tot gevolg dat je inderdaad kunt veroordeeld worden tot het betalen van boetes wegens door de rode stoplicht rijden, dan wel te hard rijden of dat soort dingen meer, want ze weten je precies te vinden, want je staat ingeschreven. En dan moet je niet zeggen, dat kan niet, want ik heb geen zonde, want ik ben uit God geboren, ik ben dus rechtvaardig in Christus, dat helpt je niks, want het is duidelijk, dat zienlijk hebben ze kunnen fotograferen, uiteraard. Dus ben je door het rode stoplicht gereden? Nee, dat is gewoon zo. Dat is heel vervelend. Maar tegenover God verandert er heus niks. Of je dat nou leuk vindt of niet, heus dat is niet aan de orde. Tegenover God verandert er niks. Als God naar ons ziet, kijkt hij dwars door ons heen. Ziet niet aan wat voor ogen is, ziet niet de buitenkant, ziet niet de oude mens. Dat mag hij ook niet zien, want hij heeft er een streep doorgezet. Dat staat niet meer in het boek. Wettelijk bestaat dat niet. Wettelijk kan het dus ook niet vervolgd worden. Er kan geen beschuldiging ingebracht worden tegen iemand die niet meer in het bevolkingsregister staat ingeschreven. Tegen een dode namelijk. Zie. Dus er verandert voor God niks. Als God ons ziet, ziet hij Christus. Dat zegt Paulus dus ook. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. God ziet ons volmaakt in hem. En dat is het wat uit God geboren is. En dat is het dus wat niet zondigt. We hebben twee naturen. De een is bekend onder de naam waarbij we ingeschreven staan bij de burgerlijke stand. De andere is de naam. Nou, in ieder geval de naam van de Heer Jezus Christus, waarbij we ingeschreven staan in de hemel zelf. En die twee naturen staan over elkaar. En voor de goede orde is het noodzakelijk dat de gelovige leert dat dat verschil bestaat. En als hij weet dat dat verschil bestaat, zal hij ook kunnen leren omgaan met de dingen die zich in zijn leven voordoen. En dat moet hij ook. En bovendien, hij zal daarmee moeten leren omgaan met wat de schrift zegt. Namelijk, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, dan zijn we leugenaar. Dus zijn we toch zondaren. En wat uit God geboren is, zondigt niet. Nou, ga daar maar eens mee om. Er staat met één bladzijde ertussen. Hè? In mijn Bijbel althans. Ga daar maar eens mee om. De enige conclusie die je kunt trekken is dat hier gesproken wordt over niet twee verschillende mensen waarbij de een uit God geboren is en de ander niet. Maar dat gesproken wordt over dezelfde mens. Maar het een is zijn oude natuur en het ander is zijn nieuwe natuur die in de plaats van de oude zou komen. En die nu nog in deze overgangstijd naast elkaar bestaan. Dat heeft natuurlijk een bepaald doel, maar daar gaat het nou niet over. Andere keer weer eens, hè. Maar ze bestaan naast elkaar. Zodat je over de gelovigen kunt spreken als zondaren die nodig hebben dat ze gereinigd worden, zelfs dagelijks gereinigd worden, die nodig hebben dat hun voeten gewassen worden, die nodig hebben dat ze vergeving ontvangen, die nodig hebben dat ze zelfs van elkaar vergeving ontvangen, want dat staat allemaal in de schrift, terwijl aan de andere kant geleerd wordt dat die gelovige volstrekt volmaakt is in Christus de opgewekte. Het is beide waar. Maar het komt onder deze twee dingen, zolang de gelovige leeft, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat valt niet te scheiden. Ze zijn er allebei. En ze worden van elkaar gescheiden door dat wat scheiding brengt, namelijk de dood. Ja, dan is definitieve scheiding pas. En daarom heet dat ook de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik heb het wel eens moeilijk gevonden om die term te begrijpen. Want lotverlossing veronderstelde twee dingen van elkaar worden losgemaakt. En toen dacht ik van ja, de verlossing van ons lichaam. Wat wordt er dan van losgemaakt? De mens sterft immers. Maar het punt is dat daar de nieuwe mens losgemaakt wordt van de oude. Of beter nog, dat is ook een manier om het te zeggen, ook een Bijbelse. De nieuwe mens wordt daar tevoorschijn gebracht uit de oude. Wordt geopenbaard of verschijnt uit de oude. Eigenlijk, om het nog eenvoudiger te maken, wordt ook dat vergeleken met een bevalling waarbij de oude mens fungeerde als de moeder, die dan ook inderdaad sterft, zoals Rachel, waarbij de zoon geboren wordt, zoals Benjamin, maar dat gebeurt pas helemaal op het eind van het verhaal. Uiteraard, Benjamin, de zoon van de laatste dagen. Ook een toepassing van hetzelfde principe. En als we die twee dingen uit elkaar kunnen houden, althans bij het lezen der schriften, dan zullen we daarna ook in staat zijn om die dingen uit elkaar te houden. Wanneer we met elkaar omgaan, en in eerste plaats natuurlijk met onszelf omgaan. Zondigt u? Nou, het is niet echt om je zorgen over te maken. Niet echt. Dat wil zeggen, het eeuwige behoud van de mens en van de geloof is daar niet afhankelijk. Als er iemand zondigt, kun je niet concluderen, hij is geen gelovig. Je kunt van alles concluderen, maar dat in elk geval niet. En andersom, als een gelovige zegt, ik heb geen zonde, dan begrijpt u hopelijk dat hij bedoelt dat hij voor God geen zonde heeft. En als hij het anders bedoelt, zit hij ernaast. Sommige mensen begrijpen dat niet. Ja, hij staat te bedenken, kan ik dat zeggen, maar laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ik kwam laatst een broeder tegen, was een broeder, hier voor het gebouw op de hoek. Die woont hier ook in Wezep. En jaren geleden kwamen we bij elkaar wel eens over de vloer. Heel lang geleden, in elk geval. Maar op een gegeven moment was het contact was voorbij. En het werd toen even weer aangehaald. Hij zei, ja, dat was toen u beweerde geen zonde te hebben. Toen gingen we uit elkaar, toen, enzovoort. Nou, in de eerste plaats heb ik dat niet geweten. In de tweede plaats kan ik dat nooit gezegd hebben. Maar men heeft het verkeerd begrepen. Men heeft gewoon niet begrepen dat het twee verschillende dingen zijn. En waarschijnlijk ook niet willen begrijpen, denk ik. Want ik geloof niet dat ik me zo ongelukkig uitdruk over het algemeen. He? Maar het gaat erom dat we voor God volmaakt zijn. Ik weet wel, we hadden in de tijd gesprekken over dat mensen in de put zitten en zo. En eronder doorgaan en dat soort dingen. Allemaal bedroefd zijn en door het leven schokken en dat soort dingen meer. En toen heb ik er in ieder geval over gesproken. Dat het natuurlijk allemaal wel kan. Maar dat daar ver bovenuit stijgt de waarheid dat we volmaakt zijn in Christus. Dat wat dat betreft, wat de verdere toekomst betreft, wij ons daarover in ieder geval geen zorgen hoeven te maken. Omdat onze zonden zijn weggedaan. Niet moet nog, dat is al gebeurd. Maar goed, als je dat niet begrijpt of niet begrijpen wilt, ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Ik denk het, ja. Ja. Oh, je weet over wie ik het heb. Oké. Nou, dan zal ik er maar niet verder op ingaan. Maar inderdaad, zo is het. Men begrijpt niet dat dat twee verschillende dingen zijn. Het een is de realiteit van het dagelijks leven. De ander is de wijze waarop God rechtvaardig, die vaardig is met het recht dus, hè, waar God er rechtvaardig mee omgesprongen is. En de rechtvaardige wijze van Gods handelen is dat hij via het recht, via de wet, inderdaad de oude mens heeft weggedaan, zodat dat in de wet nu niet meer voorkomt. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie? Nee, dat lukt niet. Want beschuldiging kun je inbrengen in deze oude schepping. Maar daarin staan we niet opgeschreven meer. En in de nieuwe schepping, daar wordt helemaal geen beschuldiging in gebracht, want de nieuwe schepping is Christus. En wij zijn volmaakt in hem, want wat uit God geboren is, zondigt niet. Punt uit. Dan wordt de aanklacht zelfs helemaal niet ontvankelijk verklaard. De verdachte bestaat wel, maar is volmaakt in Christus, enzovoorts. En aan de andere kant, in de oude schepping, kan wel zijn dat die verdachte wat misdaan heeft, maar in ieder geval, hij is inmiddels overleden, dus zaakt hij niet meer gedaan kan worden. Er is meer over te zeggen natuurlijk, maar dit is voldoende. En daar gaat het om. Nou, wat we nou lezen in 1 Johannes 3 is, en ieder die de zonde doet, vers 4, en ieder die de zonde doet. Wel, even stoppen. Is dat de oude natuur of de nieuwe natuur? Ja, dat is makkelijk. Wij weten nu dat die bestaan. Dus weet je meteen over wie het gaat. Ieder die de zonde doet, is de oude mens. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. En vers 5, en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, want in hem is geen zonde. En dan weer, en ieder die in hem blijft, is het oude mens of de nieuwe mens. Dus de nieuwe mens uiteraard, hè? En blijven, nogmaals, blijven betekent wonen. Permanent, blijvend wonen, hè? Blijvend gevestigd zijn. Wel, de hele nieuwe schepping, de gelovige, de wedergeboren mens, is in hem en blijft in hem, want niets kan ons van hem scheiden. Het is ondeelbaar. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Dat is de wedergeboren mens. Die kan niet zondigen. Maar het is die mens die door God gerekend wordt. Het is die mens die God bij name kent, die in zijn boek staat opgeschreven. De wedergeboren mens. Wel, die zondigt niet. En daarnaast, en ieder die zondigt, en dus en ieder die niet in hem blijft, ieder die niet in hem woont, vertaal het maar zo, want het leidt tot minder misverstanden. En ieder die niet in hem woont, oftewel, en ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Even een vraag van mens tot mens. Heb je God gezien? Heb je de Heer Jezus Christus gezien? Zo met deze ogen? Met of zonder bril? Dat gaat niet, hè? Dat kun je niet zien. Niemand heeft ooit God gezien. Dat staat er sowieso. In Johannes 1, inderdaad. Dus het einde van een verhaal. De natuurlijke mens ziet God niet. De natuurlijke mens ziet slechts deze oude natuur. De psychische mens ziet het slechts psyche of zoiets. Dus de aardse mens ziet slechts de aarde. Of ziet slechts andere mensen. Maar ziet God niet, integendeel. En dan laat zich met een of ander vreemdsoortig kanon ruimte inschieten. Nee, dat heet ruimtevaart tegenwoordig. Maar dan is hij 200 kilometer omhoog van de miljarden kilometers die hij meent dat er bestaan. En noemt dat ruimtevaart. En noemt het nog wijsheid ook. Nou goed, volgens mij kunnen ze niet rekenen. Maar in ieder geval, en kijkt dan om zich heen en zegt, nee, zie God niet, dus bestaat hij niet. Men heeft al 200 kilometer onderzocht van de miljarden lichtjaren zelfs, die men omrekent, doodgemoedereerd, in kilometers. Hè? En zegt, nee, God bestaat niet, want ik heb hem niet gezien. Nou, dat is de wijsheid van de mens. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Hè? Want de natuurlijke mens kan God niet zien. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat hij God ziet. Want God openbaart zich slechts aan wedergeboren mensen. Aan degenen die het leven van Christus hebben ontvangen. En dat is wat hier staat. Namelijk, en ieder die zondigt heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Maar iemand die niet zondigt, omdat hij uit God geboren is en niet zondigen kan, die ziet hem wel. Onze oude mens ziet God, niet onze nieuwe mens ziet hem. Dus zonder meer zo, dat als wij behoefte hebben om samen te komen rondom het woord van God, is dat een behoefte niet van de oude mens. Die heeft dat helemaal niet nodig. De behoefte van de nieuwe mens, uiteraard. Waardoor wij de Heer zoeken. Enzovoorts. Waardoor we in gemeenschap met hem kunnen leven. Waardoor we ons zelfs kunnen verblijden in dingen die ons van nature helemaal niet aanspreken. Die ook helemaal geen troost bieden, enzovoorts. Die helemaal geen reden tot blijdschap zijn. De Heer Jezus stierf voor ons, zodat we nu gestorven zijn. Is dat reden tot blijdschap? We zijn met hem gestorven en begraven. Is dat reden tot blijdschap? Nee, natuurlijk niet. En toch zijn we er blij over. Waarom? Omdat wij gezien hebben dat het nodig is dat die oude mens niet gerekend wordt. Omdat we weten dat het gaat om een nieuwe schepping en een nieuwe mens die volmaakt is in Christus. Het is die nieuwe mens waardoor wij inderdaad verblijd worden, waardoor wij vertroost kunnen worden, waardoor wij wel de Heer zien, in de eerste plaats natuurlijk geestelijk, waardoor wij in gemeenschap met hem kunnen leven enzovoorts. Het is de nieuwe mens waardoor wij inderdaad in de toekomst zelfs ook letterlijk onze ogen zullen opslaan en de Heer daadwerkelijk zullen zien. Nou, wat staat er vervolgens? Vers 7. Kinderkens, dat u niemand verleide, de bekende uitdrukking, die de rechtvaardigheid doet, oftewel degene die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Nog een keer. Die de rechtvaardigheid doet, die is ook rechtvaardig. Dat zijn twee dingen. Hè? Rechtvaardigheid is één ding. Het doen van de rechtvaardigheid, het uitwerken ervan is een ander. Je kunt zondaar zijn, dat is één ding. Tweede ding is zonden doen. De uitwerking daarvan. Zo is met die rechtvaardigheid ook. Het is één is rechtvaardig zijn. Het andere is ook de rechtvaardigheid praktiseren. En het doel van de rechtvaardigheid heet hier, een paar versen verder, de broeders liefhebben. Want als je eerst gerechtvaardigd bent en rechtvaardig bent in Christus, dan komt dat vervolgens tot uitdrukking in dat wij gemeenschap hebben als gelovigen met elkaar. Want dat is de broeders liefhebben. Ja, en als de zonde in ons is, dan komt dat tot uitdrukking dat we zondigen. En dat betekent in de praktijk dat we elkaar niet lief hebben. Dat is de eerste betekenis, eerste toepassing, eerste uitwerking ook van zonde in de mens. De eerste is dat hij een ander niet lief heeft. In de praktijk dat hij een ander haat of daar jaloers op is of iets dergelijks. Dat is eerste, is meest elementaire uitwerking van de zonde. Nou, dus die de rechtvaardigheid doet, en dus de broeders lief heeft, die is blijkbaar rechtvaardig. Maar dan de volgende vraag is, waar haalt hij die rechtvaardigheid dan vandaan? Waar komt dat van? Hoe is dat zo? Wel, dat is gelijk hij rechtvaardig is. Oftewel, dat is de rechtvaardigheid van Christus. De nieuwe mens is namelijk uit God geboren, heeft dus deel aan hem die uit God geboren is, namelijk aan Christus. Dat. Die nieuwe mens is dus in zekere zin Christus. Vandaar dat ik zei dat op elke regel van het boek des levens, achter elke naam van gelovigen die ingevuld staat, staat bij wijze van spreken dan de naam van Christus. Net zo goed als aan de naam Jezus de naam Christus wordt toegevoegd. Gezal betekent dat. Die en die, gezal. Gezal. Want die rechtvaardigheid is de rechtvaardigheid van de gezalfde, namelijk van de Christus. En zo staat het hier ook, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig. Hoe komt dat? Wel omdat hij rechtvaardig is, of gelijk hij rechtvaardig is, want het is zijn rechtvaardigheid, nou vertel ik het verhaal andersom, het is zijn rechtvaardigheid die in ons is, en die vanuit ons ook uitwerkt dat wij de broeders, namelijk elkaar als gelovigen, lief hebben. Die de zonde doet, is uit de duivel. Heb je dat? Wel, de nieuwe mens die de rechtvaardigheid doet, is uit de rechtvaardige, namelijk uit Christus. Maar die de zonde doet, die is uit de duivel, de grote tegenstander. Begrijp u? Dus het verhaal is niet van, nou zijn wij gelovigen, praat ik niet over nieuwe en oude mensen, wij zijn mensen en we zijn tot geloof gekomen, en nu hebben we de keuze, we kunnen de rechtvaardigheid doen of we kunnen de zonde doen. Dat is zo. Dat klopt. Maar vergis u niet. Als we de rechtvaardigheid doen, is dat niet wat onze oude mens doet, maar dat is wat de nieuwe mens doet. En als we de zonde doen, is dat wat de oude mens doet. Zie. Oftewel, dat wat zondigt, is niet uit God geboren, maar is uit de duivel. Ik zei niet geboren, maar wel is uit de duivel. En wat de rechtvaardigheid doet, is uit God geboren. Het zijn twee totaal verschillende naturen. Ze reageren ook totaal verschillend. Nee, de broeders liefhebben wil zeggen dat we blij zijn met de broeders. En zelfs, andersom, betekent ook dat als we de broeders liefhebben, dan zijn we eventueel bedroefd met de broeders, want dat kan ook nog eventueel. Want als één dit leidt, leiden alle leden mee. Enzovoorts. Dat is gemeenschap. Als het de broeder goed gaat, zijn we blij voor die broeder. Net zo goed geldt als de zuster goed gaat, zijn we blij voor die zuster. We leven met elkaar mee. Dat is een nieuwe mens. Dat is het doen van de rechtvaardigheid. Daar tegenover staat precies inderdaad het tegenovergestelde. Want als de oude mens actief wordt in diezelfde gelovige, dan gaat het goed met een broeder en dan wordt hij of zij jaloers. Of het gaat goed met een zuster, dan wordt hij of zij jaloers. Maar dat is gewoon wat in de hele wereld gebeurt. Dat is namelijk per definitie de oude mens die begeert. En die zegt, hé, het gaat nog goed, dat begeer ik ook. Had ik eigenlijk moeten hebben. Enzovoorts. Nou, dat is het verhaal. Het zijn twee naturen tegenover elkaar. En die beide naturen worden gevonden in alle gelovigen. En hier worden ze dan tegenover elkaar gezet. Dus die de zonde doet, vers 8, is uit de duivel, uit de doorheenwerper. Want de duivel zondigt van de beginnen. Dat wil zeggen, die was de eerste zondaar. En als er vandaag iemand zondigt, is hij uit de duivel. Want zoals Jubal de vader is van alle orgelbouwers, hij heeft ze niet verwekt, maar ze hebben zijn wijze van doen overgenomen. En zoals Tubal-Caïn de vader is van alle smeden, hij heeft ze niet verwekt, daar had hij geen tijd voor, want hij was smid. Maar ze hebben zijn wijze van doen overgenomen. Nee, dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Zo is de duivel de vader van alle die zondigen, want de duivel zondigt van de beginnen. Dat wil zeggen, de duivel is de eerste zondaar. Niet Adam, de duivel is de eerste zondaar. En ieder die zondigt is daarmee in zekere zin een zoon of kind van de duivel. Er staat op een andere gelegenheid, de duivel is uw vader. Geloof ook in Johannes. Het Johannes Evangelie, dacht ik. Nou, in die zin is het dus waar. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. En dan staat er, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En dus opdat hij de macht van de zonde verbreken zou. En dus opdat hij de oude mens verbreken zou. Opdat hij verbreken zou alles wat niet uit God geboren is. En in principe is dat gebeurd. Volgens de wet, volgens Gods recht is dat gebeurd toen de oude schepping verbroken werd door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En toen ging in principe streep door uw en mijn naam. Eigenlijk, als ik het helemaal precies vertel, door alle namen. Waarna de vraag is, wie van die allen alsnog wordt ingeschreven in het boek des levens? En vervolgens, want ik zeg, er moet een tegenboeking zijn, wie van die allen wordt ingeschreven in de min of meer denkbeeldige lijst dan van degenen die veroordeeld worden? Want zo is het natuurlijk wel. Er moet ergens een balans in het geheel zijn. Maar hoe dat ook zij, de gedachte is inderdaad dat wij door het lijden en sterven van de Heer Jezus uitgeschreven werden uit dat boek van de oude schepping, om zo te zeggen, en ingeschreven werden door de opstanding van Christus in dat andere boek. En die twee natuurlijk bestaan nog wel, maar de wet rekent er niet meer mee. Gods recht rekent er niet mee. Want Gods recht hield in dat hij de werken der duivel zou verbreken. En daartegenover staat dus vers 9, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Daar zijn de werken des duivels dus verbroken. Leuk, hè? Dan weet je meteen, dus op een heel andere manier dan dat Paulus het uitlegt, dan weet je meteen hoe het zit. Paulus redeneert namelijk gewoon dat de Heer Jezus stierf. Daar had de duivel eigenlijk de overwinning, want het waren de oversten deze wereld, 1 Korinthe 2, die de Heere der Heerlijkheid gekruist hebben. En de overste enkelvoud deze wereld is Satan zelf. Waarbij dus de Heer als het ware het onderspit dolf, weet dat geloof ik, hè? Ik weet niet eens of ik het goed zeg. Maar in ieder geval, dat was niet de overwinning. Dat was de overwinning van de tegenstander. Eigenlijk, dat dacht de tegenstander in elk geval. En daar gaat het maar om. Maar toen bleek, het was een Pyrrhus-overwinning, heet zoiets. Want toen bleek dat de Heer uit de dood opstond. En bij die gelegenheid heeft hij de machten, de overheden en machten, in het openbaar tentoongesteld. Te kijk gezet betekent dat. Dat staat in Colossense. Colossense 2, heeft de macht in het openbaar tentoongesteld en over hen, of namelijk over hen getriomfeerd. Want de macht, de grootste macht in deze oude schepping is de dood. Dat is de begrenzing van deze oude wereld. Dat is dus een macht die uitgeoefend wordt op of ligt op deze oude wereld. Elke ontwikkeling in deze wereld wordt begrensd door de dood. Waarom is er zo weinig ontwikkeling, terwijl we weten dat het er zou moeten zijn? Waarom gaat het nooit verder? Waarom stoppen alle dingen? Is makkelijk genoeg. Dan zou ik het eens eenvoudig zeggen. En mensen wordt, weet ik veel. En dan gaat hij in de fut. En dan moeten zijn opvolgers het doen. En met al zijn kennis en ervaring gaat hij naar huis. Want laat ze het verder maar uitzoeken. Het gaat verloren. Het gaat weg. Gisteren nog een hele verzameling oude boeken die door mijn handen gingen dan, hè. En er zijn erbij die eigenlijk helemaal geen waarde hebben. Maar die toch wat doen als je ze vastpakt. Omdat, ja, je hebt daar een eeuw vast, hè? Nee, boeken van overgrootvader of zoiets, ik noem maar wat, hè? Die het dan eens gekregen of gekocht heeft. En het gelezen heeft blijkbaar, enzovoorts. Die dan niet geïnteresseerd is. Je hebt wat vast, iets ouds. Wat gaat weg? Het is niet meer. Zal het niet weer heruitgegeven worden? Dat was iets gekkers noemen, iets gewoners. Een boekje met grappen uit de Tweede Wereldoorlog. Er wordt niet meer herdrukt. Niemand begrijpt het meer. Niemand weet meer waar het over gaat. Dan zeg ik Christiansen enzovoort. Maar wie weet nog dat dat een Duitse generaal was in Nederland. Hè? Wie weet het nou nog? Dat weet straks niemand meer. Nee, en als er dan verteld wordt dat zij zijn kwart 50 kilometer voorsprong krijgt als die samen met Christiansen teruggaat naar de heimat. Wie begrijpt dan dat dat is omdat de goede man een houten been had? En dan moet je allemaal eruit. Dus dat gaat allemaal voorbij. Het was mooi, maar bedoel, ja, het is belachelijk, ik weet het. Het is maar als voorbeeld, maar het gaat voorbij, het verdwijnt. Dus met alle dingen in de wereld zo. 20 jaar geleden gingen ze naar de maan. Je vraagt je nou af of ze nog wel weten hoe het moet. Maar zijn die lui? Die zitten allemaal in rusthuizen en zo. Anderen zijn evangelist geworden of zoiets. Ik ben niet helemaal goed op de hoogte. En anderen zitten weer op de bodem van de zee in plaats van helemaal erboven. Je zoekt eerst de water boven, nou de water beneden. Leuke dingen zijn er voor de mensen. Maar straks weten ze niet meer hoe het moet. En dan lach je nou om. Maar er zijn beroepen genoeg. Ik liep vrijdag hier op de braderie of rommelmarkt. Dan hoor ik mensen praten over dingen die daar te koop lagen. Ze zeggen, ja, dat maken ze niet meer. Ze weten ook niet meer hoe het moet. Weet ook niet precies hoe het gemaakt werd. Het is voorbij. En dat is de macht die uitgeoefend kan worden over de oude schepping. Men heeft vroeger ook veel meer geweten over het werk Gods, omdat God het rechtstreeks aan de mens geopenbaard had. Maar het is het niet meer, die mensen zijn gestorven. En ze hebben het wel doorgegeven en die hebben het weer doorgegeven, die hebben weer doorgegeven. Dat moet je de spelletjes doen, zeg, op een verjaardag. He, doorvertellen, weet u wel. Maar, oh nee, sommigen hebben het gedaan, zie ik. Hè?
Bij de tiende niet meer van over.
Nee, precies. Bij de tiende is er niks meer van over. Ik denk al eerder. Maar goed, het hele verhaal raakt onderweg zoek. En dat is de manier waarop zelfs de Satan macht uitoefent over deze wereld. Men komt nooit tot iets. Die kans wordt ook niet gegeven. Deze wereld wordt dus begrensd door de macht van de dood. En daar waar de dood intreedt, daar heeft Satan zijn overwinning behaald. Daarom heet de Satan de vijand, de tegenstander, maar er staat de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Dus een vijand. Laat niemand je wijsmaken dat de dood een vriend is en dat de dood verlossing brengt. Dus dat is niet waar. Opstanding brengt verlossing. Nou, daar gaat het nou om. Die oude mens, die oude schepping moet gedood worden, opdat er een nieuwe tevoorschijn zou komen. Want die nieuwe die uit God geboren is, die zondigt niet. De oude wel. Het is zo dat de Heer Jezus deze overwinning behaald heeft op de Satan, doordat hij weliswaar de dood inging, maar dat was niet de overwinning, dat was de nederlaag. Maar wij zeggen schijnbare nederlaag, omdat de nederlaag omgezet werd in een overwinning door de opstanding van Christus. Iemand die schaakt zou moeten weten wat het is. Dus een gambiet, dat is een offer, betekent dat. Men geeft een stuk op om wat anders te winnen. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat is dus ook waarin wij hem zouden moeten navolgen. De oude mens opgeven en niet rekenen op dat we de nieuwe zouden gewinnen. Dat is wat Paulus van zichzelf zegt. Hij zegt, ik heb al mijn diploma's verbrand. Nou, hij zei het anders. Maar hè? Al wat mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade en drek geacht. Of hij het verbrand heeft, weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval schade en drek geacht. Waarom? Opdat ik Christus zou gewinnen. En opdat ik van hem bevonden zou worden, enzovoorts. Want Paulus kon het niet schelen wat de oude mens en de oude schepping over hem dacht. Het ging om wat God over hem dacht. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Want God oordeelt niet die mens, die oude mens, die fariseer, enzovoorts. God oordeelt wat daarin zit. En dat bleek te zijn deze gelovige Paulus. Zondaar of niet, dat heeft er niks mee te maken. En hoezeer hij ook de gemeente vervolgd had, hoezeer hij ook naar de wetten van de oude mens de Heer Jezus vervolgd had, hij werd door God uitverkozen om meer dan enig ander de levende Christus te prediken. Hij was daartoe niet gekwalificeerd. Nee, natuurlijk niet, maar God rekent die oude mens niet. Met schade en drek geacht, God rekent naar de nieuwe mensen, daar gaat het om. En dat is wat hier ook naar voren gebracht wordt. Want een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Wel, die de zonde doet, die is uit de duivel. Voorgaande vers, vers 8 nog weer. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Maar de Zoon van God is geopenbaard, opdat hij de werken des duivels zou verbreken. En het is gebeurd, want daarna verschijnt inderdaad een ieder die uit God geboren is, de wedergeboren mens, degene die het leven van Christus heeft ontvangen, wel in hem zijn die werkende duisternis en de werken des duivels verbroken. Omdat ze niet gerekend worden. En dus een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Iemand die uit God geboren is, die hoeft in de eerste plaats een oude mens niet meer te rekenen, omdat God het niet doet. En die nieuwe mens, die doet de zonde niet, die kan namelijk niet zondigen. Waarom niet? Dat is per definitie onmogelijk, maar ik wou het liever niet ingewikkeld maken. Maar waarom doet hij het niet? Er staat, want zijn zaad is in hem. Of beter, zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen dat de eigenschappen van het zaad waaruit hij wedergeboren is, die eigenschappen houdt hij ook bij zich, die blijven in hem. Dat wat uit een tarwekorrel voortkomt, houdt altijd de eigenschappen van de tarwe in zich. En het zal nooit gerst worden. Hm? Makkelijk toch? Dat wat uit God geboren is, en God is volmaakt, en zonder zonde, dat blijft volmaakt en zonder zonde. Want zijn zaad blijft in hem. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat verandert niet. Behalve als je in de evolutieleer gelooft. Dan krijg je toevallig een mutatie. En dan zit je er weer naast natuurlijk. Hè? Maar goed, zo werkt het dus niet. Nee, de eigenschappen blijven bewaard. En het zijn Gods eigenschappen die zich bevinden in de wedergeboren mens. Wat is dat zaad namelijk waaruit we zijn wedergeboren? Daar hebben we het 14 dagen geleden over gehad. Dat is het woord van God. Het eeuwig blijvende, het onvergankelijke woord van God, waaruit we zijn wedergeboren tot een levende hoop. 1 Petrus 1. Tweemaal staat het daar. Nou, het is dat woord van God en dus de adem, de geest van God zelf, het leven van God zelf, waaruit wij zijn verwekt. Wij zijn uit God geboren. En Gods zaad blijft dus in degene die uit God geboren is. Dat wil zeggen, zoals Petrus zegt, wij zijn, 2 Petrus 1, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En alleen maar te veronderstellen dat God kan zondigen, is niet alleen godslasterlijk, maar bovendien dom. Want wat is zonde? Laten we even blijven bij het beeld wat ik net genoemd heb. Zondigen wil zeggen doel missen, oké. Maar wat is het doel dan? Waar moet alles op gericht zijn? Als het recht is, waar is het dan op gericht? Op gericht, mooi hè. Als het recht is of recht is, waar is het dan op gerecht of gericht? Op God zelf, uiteraard. En dus is God zelf per definitie recht. En hij kan niet zondigen, hij kan nooit zichzelf missen. Zijn natuur is het namelijk waar het om gaat. Zie? Al wat God zegt is per definitie, omdat hij God is, waarheid. En alles wat tegen God is of in strijd is met God, is per definitie leugen en de zonde. Wel, God kan nooit handelen in strijd met zichzelf. Niemand kan handelen in strijd met zichzelf. Dus God kan niet zondigen. Dat is een heel eenvoudig filosofisch, een wijsgerig beginsel. Heel simpel. Daar kan dus niks mee fout. Wij zijn uit God geboren. Dat wat uit God geboren is, is de goddelijke natuur. En de goddelijke natuur keert zich niet tegen de goddelijke natuur. Het keert zich niet tegen zichzelf, integendeel. Dus, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad, het goddelijk zaad namelijk, blijft of woont in hem. En als je nou zegt, dat zaad is de goddelijke natuur, wel inderdaad, de goddelijke natuur blijft in de gelovigen. Als je zegt, het zaad is het woord van God, inderdaad, het woord van God blijft, woont in de gelovigen. Dat krijg je er nooit meer uit. Vandaar iemand die eens echt tot geloof komt, stel voor dat het recht is, hè? Iemand die echt tot geloof komt, die kan het niet eens ongedaan maken. Daar kom je nooit meer af. Als het er eenmaal in is, blijft het erin. En daarom zegt de apostel vervolgens wel dat het woord van God of het woord van Christus in de gelovigen kan toenemen. En hij zegt dan ook, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Colossense. Maar het is hetzelfde als de Efezebrief die zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Want dat woord wat rijkelijk in ons zou wonen is het woord waaruit wij zijn wedergeboren. Maar de geest waarmee wij vervuld zouden worden, is de geest waaruit we zijn wedergeboren. Johannes 3. Maar het is God. Want het woord is God en God is geest. En het is dus God die in ons woont en waaruit wij zijn wedergeboren. Het zijn verschillende uitdrukkingen, maar gaat om precies hetzelfde. En daarom staat er, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. De troost die wij daaruit putten is deze, dat wanneer wij zien zonde in ons eigen leven, over dat van die broeder of zuster heb ik het helemaal niet, maar wanneer we zien zonde in ons eigen leven, dan is dat natuurlijk tragisch, dat is waar. Dat blijft. Dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Het heeft de consequenties voor ons eigen leven, uiteraard. Maar dat betekent niet dat u zou moeten twijfelen aan of u wel behouden bent of niet. Het betekent ook dat als u zondig, mag een andere gelovige niet twijfelen aan of u wel behouden bent. Net zo min als dat u mag twijfelen aan het behoud van een andere gelovige die zondig. En als we behouden zijn en dat zeker weten, hebben we ook geen aanleiding om elkaar te veroordelen. Dat is ook wat de schrift zegt. En als we desalniettemin zien dat een broeder of zuster zondigt, hebben wij dus de verantwoordelijkheid om elkaar te vergeven. Uiteraard. Omdat we elkaar dienen te zien zoals God onszelf ziet. Volmaakt in hem, als nieuwe schepselen in Christus. Ik sta je niet een vrijbrief te geven voor zonde, ik sta je te vertellen dat we ons daardoor niet van ons stuk zouden laten brengen. Dat we zouden blijven staan in de positie waarin we geplaatst zijn, levend in de genade, vast op het fundament, namelijk de opgewekte Christus. Daarom staan deze dingen hier. Vandaar dat Johannes in deze brief de gelovigen oproept om standvastig te zijn, om ze niet heen en weer te laten gooien door verleiders, door valse profeten, door antichristen, door leugenaars of hoe ze hier maar genoemd worden. Want dat je zondigt is best, of best maar goed. Laat ik het met Johannes de Heer zeggen dan, dan neemt u misschien hem kwalijk in plaats van mij en hij is al overleden. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja.
698.
Is dat 698? Nog een uitverkoopprijsje ook. 698. Nou goed. Dan zeg ik, kijk eens aan. Ja, maar, zeg ik dan. Ja, maar. Want je kunt er niet met één antwoord afdoen. Dat is met de meeste vragen zo. Ja, maar. Het is alles genageld, letterlijk. Aan het kruis. En dat is lang geleden. Zie. Nou, dat is waar het om gaat. En als wij zelf bepaald worden bij onze eigen schuld, zeggen wij als gelovigen, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Want het handschrift dat tegen ons was, weer Colossense 2, werd uitgewist door de dood van de Heer Jezus. Beter nog, door zijn lijden en dood. Het handschrift wat tegen ons was, werd uitgewist. En daarna staat er dat hij is opgestaan uit de dood. En zo heeft hij de tegenstander in het openbaar tentoongesteld en daarover getriomfeerd. En dat is de reden waarom wij vervolgens leven uit genade, omdat de wet zijn loop heeft gehad. En daarna staat er in vers 10, hier in 1 Johannes 3... Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En namelijk die zijn broeder niet lief heeft, enzovoorts. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Het een is of men zondigt, maar dat is de oude mens. Of men heeft de gelovigen, de broeders en zusters lief. En dat is de nieuwe mens. Zodat je nou ziet waaruit de zonde eigenlijk bestaat. Ben je nog wakker? Neemt u niet kwalijk als dit zo is. Dat mag ik niet, heb ik net gezegd. Hè? Maar die de rechtvaardigheid doet, heeft de broeders lief. Die de zonde doet, wat doet hij dan? Zo makkelijk. De broeders niet lief hebben. Noem eens een zonde van een gelovige. Punt 1. Hij heeft de broeders niet lief. Het is de eerste zonde van een gelovige. De belangrijkste. Kenmerkende zonde van een geloof. De rest is nog minder belangrijk. Heeft de broeders niet lief. Wat hij dan wel lief heeft, is duidelijk. Zichzelf namelijk zijn oude mens en daarmee de wereld, de oude wereld. Er zijn maar twee mogelijkheden. En liefde voor zichzelf, liefde voor de wereld, liefde voor het eigene. Ik weet niet of je het merkt, maar ik zei eigenlijk homoseksualiteit, maar denk daar maar eens over na. Liefde voor het eigene. Liefde voor zichzelf, dat is kenmerkend voor de wereld. Maar liefde voor de ander, dat kan alleen om een God zijn natuurlijk. In de schepping kan liefde voor de ander alleen nog maar de schepper zijn. Je hebt hem met twee, schepper en schepping. En liefde voor de ander door de schepping is uiteraard liefde voor de schepper. En dat ontstaat alleen daar waar het leven Gods aanwezig is. Of beter, dat is uit God geboren. Dat kan ook niet anders, want de schepping heeft zichzelf lief. Maar de schepper heeft ook in de eerste plaats zichzelf lief. Zodat de schepper kwam in de schepping, opdat de schepping alsnog de schepper zou lief hebben. Heb je dat?
Hij kwam verder als schepsel.
Hij kwam zelf als schepsel. En omdat wij zo graag het schepsel lief hebben, is het nu mogelijk om toch tegelijkertijd schepsel en schepper lief te hebben. Want in beide gevallen is het Christus, namelijk de Zoon van God en Zoon des mensen, zoals we dat zo mooi zingen. Dat is het verhaal. Hij werd mens en uit de mensen werd hij weer gesteld bij God, zodat het nu mogelijk is dat we mens lief hebben en daarmee toch God zelf lief hebben. Daarom is het, heb uw naaste, degene die bij u kwam, uw naaste wet, de Heer Jezus Christus, heb die lief als uzelf. En dan staat er zo fijntjes bij me, dat is hetzelfde als dat je God lief hebt. Nou, dat leggen we een andere keer wel weer eens uit, maar de meesten van u weten dat hopelijk wel. Maar het principe lijkt me duidelijk. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of we hebben onszelf lief en haten dan de broeders, want dat is wat in God geboren is. Of wij hebben de broeders lief, want dat is wat het nieuwe schepsel doet. Een gelovige herken je dus niet aan dat hij niet zondigt. Een gelovige herken je aan zijn liefde voor de medebroeders en zusters, voor de medegelovigen. En die liefde betekent niks als die gelovigen allemaal gelijk zijn, want dat is vanzelfsprekend dat je dan goed met elkaar overweg kunt. Maar het betekent pas wat als die gelovigen niet allemaal hetzelfde zijn. Ze wel degelijk allemaal verschillend zijn en elkaar voor de voeten lopen. En als men ze dan toch nog lief heeft, dan kan dat alleen de werking zijn van het leven Gods in die gelovigen. Beter, leven Gods in die mens en daaruit besluiten we dat hij gelovig is. Eigenlijk is het zo, maar ik heb nou geen tijd meer om dat uit te leggen. Eigenlijk is het zo dat het enige waaraan men een gelovige kan herkennen is liefde voor het woord Gods. Nou, er zijn er niet veel die zeggen gelovigen te zijn en die liefde voor het woord Gods hebben. De meeste komen zo als je de Bijbel open doet. Die zeggen, dat denkt iedereen verschillend over. En halen de komen, staat in de Bijbel dicht en dan komen allerlei boeken met van schrijvers waarvan ik de namen nou niet durf te noemen. Maar komt er van al, ja, dat weet ik. Er komt van alles bij, dan, hè, maar de Bijbel die moet met een liefst met een slot erop. Enzovoorts. Maar het kenmerk van een gelovige is liefde voor het woord van God. Nee, niet de aanhangsels. Het woord van God. En, maar dat is hetzelfde, liefde voor de medegelovigen. Want het zal blijken dat die liefde voor het woord van God gedeeld wordt met medegelovigen. Het zal namelijk blijken dat de gelovigen, als ze echt gelovigen zijn, dat geloof uitleven door met elkaar te spreken over het woord Gods. Dan hebben ze gemeenschap met elkaar en demonstreren hun liefde voor wat God gesproken heeft. En dus spreken onder elkaar ook inderdaad over Christus. Dat is het enige waaraan je een gelovige herkennen kunt. Want al het andere komt in de wereld ook voor. Maar dit is kenmerkend voor een gelovige. Omdat dat een kenmerk is van God zelf. God zelf heeft de gelovige lief. En God zelf is degene die belangstelling heeft. Die drukt veel te zwak uit. God zelf is degene die gelovig is, namelijk die zijn woord lief heeft, die daarin opgaat, die zelf daaruit leeft, omdat hij het zelf heeft voortgebracht en die zich daaraan houdt. En bij alles wat de Heer Jezus deed, was het, er staat geschreven. En alles wat God doet ooit en nog zal doen ooit, dat gebeurt op grond van wat hij gesproken heeft. In het boek is geschreven. En het kenmerk van een gelovige is dit. In het boek is geschreven. Wat fijn dat wij met elkaar als broeders en zusters ons mogen verdiepen in en ons mogen bouwen op dat wat geschreven staat en mogen staan op dit fundament. En dan zegt iemand, ja, maar ik vind toch dat je hebt dit en je hebt dat. En als de Satan mij wijst op mijn zonde, zeg ik, ja, maar er is geschreven. Het is alles genageld aan het kruis. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Niemand, want Christus is het die rechtvaardig, broeders en zusters, en daarin vinden we onze eenheid. onder alle omstandigheden. Daar gaat het om dat we dus uit elkaar leren houden. Dat wat de oude mens doet, die God niet rekent en die wij dus ook niet zouden mogen rekenen. En dat wat de nieuwe mens doet, omdat wat de nieuwe mens doet, is precies dat wat God doet in de gelovigen. Door die nieuwe mens. Oftewel wat Christus doet, oftewel wat de geest doet, oftewel wat het woord doet in de gelovigen. En daar gaat het om dat we deze dingen leren scheiden. Want als we weten dat ze gescheiden worden, ook in de schrift, zal het in onze gedachten, in onze praktische levenswandel ook mogelijk zijn om de dingen van elkaar te scheiden en te kunnen zeggen, ja, maar God heeft gesproken. Amen. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u gesproken hebt. En dat we ons mogen bouwen op wat u gezegd hebt. Dat we mogen leven vanuit geloof en niet hoeven te zien op omstandigheden of dingen die onze gedachten of anderen, of gedachten van anderen ons aanreiken. We danken u, Vader, dat we het woord van mensen mogen inwisselen tegen uw woord. En mogen zien hoe het woord van mensen vroeg of laat leidt tot de dood, terwijl uw woord leven is. En we danken u, Vader, dat dat woord in ons is. Dat we onze oren mochten neigen tot u. Tot u mochten komen. En we danken u, Vader, dat we dat leven van u mochten ontvangen. Door een wonder. Door het wonder van de opstanding uit de dood van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Vader, we danken u voor het grote voorrecht dat wij als kinderen van u mogen leven in deze tijd van genade. En mogen leven uit de uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons in al uw goede tierenheid. We danken u, Vader, dat er steeds opnieuw mogen bepaald worden bij uw woord en mogen zeggen, God heeft gesproken. En we danken u dat we zelfs onze eigen tegenwerpingen tenzijde mogen stellen en mogen zeggen, er staat geschreven. En we danken u, Vader, dat we mogen weten dat dat wat geschreven staat, het enige is wat staat. Omdat het zal blijven staan. Omdat uw woord stand houdt tot in eeuwigheid en niet zal wijken. We danken u, Vader, dat we deze troost hebben terwijl we leven in een wereld die wel degelijk wankelt. En terwijl we ook van onszelf weten dat wij wankel en bewegelijk zijn. Maar we danken u voor het onbewegelijke en onwankelbare koninkrijk wat u ons geschonken hebt door uw woord en in Christus. We danken u ook dat we deze middag mochten samenkomen en mochten leren verstaan dat er een groot verschil bestaat tussen de oude en de nieuwe mens. Dus we mogen weten dat er 3 dagen verschil zit tussen de oude schepping en de nieuwe schepping en dat ze niets gemeenschappelijks met elkaar hebben. We danken u daarom dat we als nieuwe mensen in Christus mogen leven en mogen zeggen, er staat geschreven, gij zijt volmaakt in Christus die het hoofd is van elke overheid en macht. We danken u dat we een heiland hebben die niet alleen rechter is, maar boven alles onze redder en onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wilt u met ons zijn, ook Vader, in de tijd die voor ons ligt? Wilt u ons bewaren? En boven alles wilt u onze gedachten bewaren en richten op uzelf, opdat we inderdaad zouden leven vanuit de overwinning die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.